Goedemorgen, zullen we met elkaar bidden eerst? Vader, wil u danken dat u tot ons wilt spreken. En dat u een God bent die niet stil blijft, maar die inderdaad spreekt. Die ons persoonlijk roept en die ons wil leiden. En wil u vragen of u dat ook vanmorgen wilt doen. Voor elk van ons persoonlijk, dat het niet algemeen blijft of voor iemand anders, maar dat het echt voor ons zelf is. Dat u in ons hart duidelijk maakt wat u van ons wilt. En dank u wel dat u beloofd heeft dat als er 2 of 3 bij elkaar zijn, dat u er dan bij bent. En daar willen we u voor danken. Amen. Goedemorgen. Toen ik gisteren samen met ons thuisfrontcomité samen was, we waren gisteren een dagje eerder vanuit Duitsland hier naartoe gereden, om ook onze jaarlijkse barbecue met het thuisfrontcomité te hebben. En we hadden het er met onze voorzitter over en die is nu bij elk van de gemeentes 1 of 2 keer geweest die ons ondersteunen. En die zei van, oh, je gaat naar Sliedrecht, wat leuk. Dat is altijd zo'n warme gemeente. Dus ik vind het altijd leuk om daar te zijn. Het is echt een familiegevoel. Nou, dat herkennen wij zelf ook. Het is echt leuk weer om bij jullie te zijn, onder familie te zijn, alle bekende gezichten weer te zien. En ik hoop dat het ook jullie bemoedigt dat die warmte ook gevoeld wordt. Dat wil je ook. 26 jaar geleden waren wij getrouwd. Hier, dat zei Bianca al. 28 jaar geleden gebeurde er hier iets anders in deze zaal. Ik denk dat vrijwel precies 28 jaar geleden is. Toen zat ik hier op een zondag in de dienst. Toen hadden Bianca en ik net verkering. En ik zat met de vraag van, ja, hoe moet dat nou? Want Bianca die wilde zendingswerk gaan doen, was bezig met begonnen met de opleiding voor Wycliffe. En ik had daar totaal nog nooit over nagedacht, ook geen zin in. En had dat bij God neergelegd, zo van, God, wat wilt u daar nou mee? We hebben verkering, maar we hebben zulke verschillende plannen. En die zondagochtend, de spreker in de dienst. En ik had dus een paar dagen voor die zondag had ik bij God neergelegd, zo van, oké, als u wilt dat ik iets in zending doe, dan moet u dat ook heel duidelijk zeggen. En die zondag was er een gastspreker en die zei van, er is hier iemand in de gemeente die moet naar Afrika. Ik dacht van, wat? Dat gebeurt nooit. We hebben nog nooit zoiets gehad dat in de gemeente gezegd wordt, er is hier iemand die naar Afrika moet. En hij herhaalde dat nog een keer, om zeker te zijn dat ik het hoorde. En in zijn gebed vroeg hij of degene die roeping had ook gehoorzaam zou zijn. Nou ja, goed, God riep mij heel duidelijk. Ik had erom gevraagd en God zei, oké, je hebt erom gevraagd, ik roep jou. Nou, vandaag willen we het hebben over roeping, de roeping van Abraham. En iedere roeping is weer anders, maar we hebben dus als thema van vandaag de roeping van Abraham. En daar hebben jullie niks aan, maar het is de eerste in een serie van 4 preken. Ik doe dat over het leven van Abraham. Dat is om het voor mijzelf ook interessant te houden. Dus ik heb 4 spreekbeurten deze zomer in Nederland. En elke keer is er een stukje van Abraham. En jullie zijn de eerste. En ik lees dus uit Genesis 12, vanaf vers 1 tot 9. Genesis 12. De Heer nu zei tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abraham, zoals de Heer gesproken had, en Lot ging met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abraham nu nam zijn vrouw Sarai en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die ze verworven hadden, en de lieden die ze in Haran verkregen hadden, en zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. En Abraham trok het land door tot de plek bij Sichem, bij de terebint More. En de Kanaanieten waren toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Tot zover. Dit gedeelte in Genesis 12 is, als het ware, het begin van de geschiedenis van Israël en het begin van Gods reddingsplan met deze wereld. Het is alsof hoofdstuk 1 tot 11 een soort van proloog zijn. Hoofdstuk 1 tot 11 schetst de context. De schepping, zondeval, Babel, er waren dingen fout gegaan. En dan begint het verhaal van hoe God het allemaal in deze wereld begint op te lossen. Dus Genesis 12 is echt zo'n draaipunt. 1 tot 11, context. En hoofdstuk 12 begint het grote verhaal. En het interessante vind ik dat dat grote verhaal, het verhaal van Gods redding, dat uitmondt in Jezus, dat uitmondt in de gemeente, dat uitmondt in het hele volk Israël, begint heel eenvoudig met één man. Eén persoon. Die zelf nog helemaal niks bijzonders had gedaan. Hij woonde daar gewoon met zijn familie in Haran. Een man die geen kinderen had. Dus in die zin ook nog eens een keer een beetje een mislukking. Want ja, kinderen, dat was in die cultuur natuurlijk enorm belangrijk voor je eigen waarde als vader van een gezin. Maar die had hij niet. Dus een beetje, ja, zo iemand denkt van ja goed, het gaat allemaal niet zoals hij had gehoopt. En ook een man die niet perfect was. Een man die ook heel veel fouten ging maken in zijn leven. En als je het verhaal van Abraham leest, daar ben ik nu dus wat meer mee bezig vanwege die prekenserie. Dan zijn er ook dingen, denk je van, hoe kan hij dat nou doen? Dus ook een man die duidelijk zijn eigen fout had. En God begint het reddingsverhaal van deze wereld met die ene man. Het begint dus echt heel klein. Toch werd die man het model van wat geloof betekent. Als je Romeinen 4 leest, als Paulus daarover hebt, dan zegt hij van, Abraham is het model voor geloof. Lees Romeinen 4 nog maar eens een keer op na. Ik vind het heel bijzonder dat God vaak zo klein begint. Als wij oplossing beginnen, dan begin je vaak met een plan dat heel breed is. Dan probeer je zoveel mogelijk mensen aan boord te krijgen. En dan start je. Maar zo werkt God vaak niet. God begint heel vaak met één persoon. Zo begon het ook met Jezus. Toen Jezus zijn discipelen riep, pakte hij ook een paar vissers, een paar individuen, en die gingen de wereld veranderen. Ook onbetekenende mensen. Hij begon niet met het nieuwe koninkrijk te vestigen, door koning te worden. Het is de invloed van eenvoudige mensen die God vaak gebruikt. En ik vind, dat zet mij iedere keer weer aan het denken. Vaak bidden wij dat er iets bijzonders gebeurt in onze gemeente, of dat Nederland verandert, of dat er een nieuwe opwekking komt. En dan komt God vaak terug met, goed, ik begin met jou. Eén persoon. Het begint vaak klein. Ik hoorde pas het verhaal van iemand die 10 jaar lang om een opwekking had gebeden in zijn gemeente. Van de gemeente functioneert niet. Ik wil Gods geest zien in de gemeente. En waarom gebeurt dat nou niet? En toen zei God tegen hem in een droom: teken eens een cirkel op de grond. Nou, teken een cirkel op de grond. Zei God, ga er maar eens in staan. Nou, stond hij in die cirkel. Zei hij, ga nu maar eens bidden voor een opwekking in die cirkel. God begint vaak, heel klein, met ons. En de roeping waar ik het dus nu over heb, die begon met Abraham, geldt dus ook voor ons. Zijn we bereid dat God met ons begint? Of bidden wij vooral voor anderen? Nou, dat is even achtergrond schetsen. Nou, in deze preek wilde ik dus even wat grote thema's aanpakken. Dit verhaal over de roeping van Abraham heeft heel veel aspecten. Dat kan ik niet allemaal uitlichten. Ik wil er een paar dingen uitpakken die ik heel mooi vind in contrast met het hoofdstuk daarvoor. Het hoofdstuk daarvoor is de bouw van de toren van Babel. Genesis 11. En het is heel opvallend hoe het contrast tussen hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 geschetst wordt. Hoofdstuk 11 in de toren van Babel bouwden ze een toren om niet verspreid te worden. Ze wilden vastigheid. Ze wilden zeker weten dat ze allemaal bij elkaar konden blijven. Dat ze sterk stonden met elkaar. En dat had nog ook wel kunnen werken ook, want samen sta je sterk. Maar dat ging tegen Gods plan in. En God stak er een stokje voor. Hij verspreidde ze. En Abraham, daar doet God het tegen. Daar zie je het tegendeel. In Babel probeerden ze een toren te bouwen, sterk te staan, vast te zetten, iets heel groots, fysiek ter plekke neer te zetten. En bij Abraham zie je juist dat hij in een tent woont. Dat hij alleen is. Dat hij rondtrekt. Dat hij geen vaste plek heeft. Dat hij weggaat uit Haran. Hij gaat het avontuur aan. En hij kan alleen zijn doel bereiken als hij God volgt naar een land wat hij nog niet kent. En wij willen ook vaak vastigheid. We willen vaak zekerheid. We willen vaak uittekenen, bescherming, verzekeringen, torens. En God zegt, wacht even, die torens die breek ik af, want ik wil dat jij op pad gaat. Ik wil dat je in vertrouwen op pad gaat, mij volgen naar het land waar ik je zal wijzen. En dat is een roeping die voor ons allemaal geldt. Wat is de opdracht die God voor u heeft? Of bouwt u vooral op uw eigen zekerheid? En Abraham krijgt best een lastige opdracht. Hij weet niet waar hij uit gaat komen. God zegt niet van, goed, ik heb dat land voor je op die plek, daar naartoe. Hij zegt van, ga maar op pad en ik stuur je wel naar een land wat ik je zal wijzen. Dus hij weet van tevoren niet eens waar hij uitkomt. Nou, dat zijn de lastigste soorten opdrachten. Ik ben best wel bereid wat op te geven als ik maar weet waar ik naartoe ga. Maar dat gebied ertussenin, dat je op hebt gegeven wat je had, maar nog niet weet waar je uitkomt, dat is heel ingewikkeld. Dan heb je ook niet echt iets specifieks om naartoe te gaan. En dat is wat God van Abraham vraagt. En dat is wat God van ons allemaal vraagt. Want wij weten niet waar we uitkomen. We kunnen niet in de toekomst kijken. En God vraagt ons om op pad te gaan, in vertrouwen, zonder dat we weten waar we uitkomen. Maar weten dat Hij voor ons uitgaat. En die tent is dus het symbool van Abrahams vertrouwen in God. Het symbool van gehoorzaamheid. Het symbool van zwerver zijn. Het symbool van zwerver zijn op deze aarde. Nou, dat betekent natuurlijk niet dat je geen huis mag hebben. We hebben net een huis gekocht in Duitsland. Maar dat huis, dat is niet je zekerheid. Dat huis is niet je vastigheid. Dat huis, als God mij vraagt dat morgen weer op te geven, dan moet ik ook bereid zijn om dat morgen weer op te geven. En Jezus zelf versterkt die opdracht. Jezus zelf, die als er iemand naar hem toe komt, die zegt van, hé, ik wil u volgen. Dan zegt Jezus, besef wel dat de vossen holen hebben, maar dat de Zoon des Mensen geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. In zekere zin zegt hij, als je me wil volgen, besef dan wel dat dat een leven van onzekerheid is. Een leven zonder vaste woonplaats. Dat is best eng. In hoeverre bent u bereid om Jezus te volgen? Moet Jezus tegen u dat ook zeggen? Van, besef je wel, hè? Ik heb geen vaste woonplaats. En dat betekent dat je alles in principe opzij moet willen zetten om mij te volgen. En zending is precies dat. Wij hebben dat ook moeten doen. En in zekere zin hebben wij een voordeel ten opzichte van u nu dus wat minder. Want nu hebben we dus ook weer net een huis gekocht. Dus dan kom je weer in hetzelfde probleem als jullie allemaal hebben. Je gaat je hechten aan dingen. Je zit ergens aan vast. En dat wordt heel gauw een valse zekerheid. En als zendeling hebben wij altijd het voordeel gehad dat God ons die kans niet heeft gegeven. Dus ja, wij leefden met die onzekerheid en in zekere zin had je geen keus, dus dat is nogal makkelijk. Maar die opdracht blijft gelden voor ons allemaal. En dan hoor je daarin Matteüs 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God. En al die andere dingen, die krijg je dan wel. Abraham werd enorm gezegend. Hij kreeg vee, hij kreeg van alles, maar hij bleef in die tent wonen. Maar hij werd enorm gezegend. Al het andere krijg je wel, maar zoek eerst het koninkrijk. Zoekt u eerst het koninkrijk van God? Of zoekt u vooral eerst zekerheid? Zit u in het model van de toren van Babel? Of in het model van de tent van Abraham? Volgen naar het land wat God zal wijzen? Of laten we op zeker spelen? Nou, dat is de eerste uitdaging. Nou, het tweede grote thema in dit gedeelte is natuurlijk die zegen. Toen we dat lazen viel dat natuurlijk ook op. Abraham krijgt een ongelofelijke zegen beloofd. Een hele dikke zegen. En als je het leest, is dat gewoon heel bijzonder. Hem wordt beloofd dat hij een groot volk zal worden. Dat hij aanzien zal krijgen. God zal hem een naam geven. Die klinkt als een klok. En hij zal een bron van zegen zijn voor anderen, voor zijn omgeving. En de hele wereld zal door hem gezegend worden. Wauw. Zo'n belofte wil ik ook wel. Zo'n zegen, daar doe je het voor. Die zegen, dat is opvallend. Dat zijn als het ware uitbreidende kringen. Het is als een steen die je in een vijver gooit. Je krijgt een eerste kring en een tweede kring en een derde kring die steeds verder gaat. De eerste kring van zegen is voor Abraham zelf. God zal zijn naam groot maken, staat er in de tekst. En dat doet me dan toch weer even denken aan dat verhaal van de toren van Babel, in het hoofdstuk ervoor. Daar zie je weer dat contrast. Want toen die mensen die toren van Babel bouwden, staat er in Genesis 11, dan zullen wij voor onszelf een naam maken. En in Genesis 12 staat, ik zal jou, Abraham, jouw naam groot maken. Zie je het verschil? In Babel gaan ze zelf hun naam groot maken. In Babel zeggen ze, wij zullen zorgen dat we aanzien krijgen. Wij gaan er alles voor doen om belangrijk te worden. En tegen Abraham zegt God, volg mij nou maar, dan zal ik jouw naam groot maken. Dan zal ik je die aanzien geven. Ik doe het. Het verschil tussen het zelf proberen te doen of het God laten doen. Rekenen we op Gods zegen of rekenen we op ons eigen werk? Dat is het contrast wat tussen Genesis 11 en Genesis 12 wordt geschetst. Het tweede kring is dat hij de vader wordt van een groot volk. Die zegen breidt zich uit naar zijn familie. Niet alleen persoonlijk zal hij aanzien krijgen en bezit. Hij zal ook gezegend worden in zijn familie en zijn familie zal een groot volk worden. En dit is natuurlijk heel centraal in het hele Bijbelse verhaal. Het feit dat Abraham de vader van een groot volk wordt. Hij is niet zomaar de vader van een groot volk. Hij is de vader van het volk Israël. En daar zie je het begin van Gods reddingsgeschiedenis. Overigens, we hadden het over onzekerheid eerder. Om dat nog een keertje duidelijker te maken, zorgt God dat dat zo lang mogelijk duurt. Hij krijgt die zoon, Isaac, pas tientallen jaren later. Dus hij moet dan tientallen jaren lang leven met alleen maar een belofte. Ik zal je leiden naar het land. Ik zal je een groot volk maken. En dan gebeurt er niks. Zijn we bereid met die onzekerheid te leven? Zijn we bereid echt God 100% te vertrouwen dat zijn zegen die hij beloofd heeft, komt? Ook als we het nog niet zien. God volgen in geloof en niet in zien. Die zegen gaat ook verder. Die zegen is ook voor anderen. God zegt, ik zal zegenen wie jou zegenen. De mensen om hem heen, die hem goed doen, worden ook gezegend. En datzelfde zie je bijvoorbeeld ook bij Jozef. Jozef is in dienst bij iemand en het huishouden van Jozef wordt gezegend, van Potifar, in de gevangenis zelfs. De Heer is met hem. En God wil dat ook aan ons geven. Dat de mensen om ons heen gezegend worden door onze aanwezigheid. En God zegt dat dan nog eens even wat algemener. Je zult een zegen zijn, zegt God in die zegen voor Abraham. En ik vind dat wel een hele lastig om te interpreteren. In feite zijn er verschillende Bijbelvertalingen die dat verschillend vertalen. Sommigen zeggen, je zult een zegen zijn. Andere vertalingen zeggen, je moet een zegen zijn. Of wees een zegen voor de mensen om je heen. En het is heel erg met elkaar verweven. Gods belofte en Gods voorspelling, als het ware. Is het een belofte of is het een opdracht? En in feite is het allebei natuurlijk. Het is hetzelfde bij God. Als God je een belofte geeft, geeft God je ook altijd een opdracht. Als God zegt, ik wil jou tot een zegen maken, dan betekent dat dat je er ook klaar voor moet zijn om tot een zegen te zijn voor de mensen om je heen. Bent u er klaar voor om een zegen te zijn voor de mensen om u heen? God belooft dat u een zegen kunt zijn voor de mensen om u heen. Hij wil dat. In feite is dat onze opdracht. Dat is de opdracht van iedere gelovige, is om een zegen te zijn in zijn omgeving. Maar het is ook meteen een opdracht. Een opdracht om het ook echt praktisch uit te voeren. Het is best een uitdaging, ook voor Abraham in zijn leven, om die zegen te zijn. Zegen is iets wat je door moet geven. En die zegen van Abraham laat dat heel duidelijk zien. Ik zal jou tot een zegen zijn en jij zult anderen tot een zegen zijn. Zegen kan je niet voor jezelf houden. Zegen moet je doorgeven. En hoe dat moet, is voor iedereen weer anders. En ik wil u dat ook uitdagen om dat voor uzelf af te vragen. Van hoe ben ik tot een zegen in mijn omgeving? Wat doe ik om een zegen te zijn bij mijn buren? Hoe ben ik een zegen op mijn werk? Zien de mensen dat ik bereid ben om er voor hen te zijn? Dat is ook heel praktisch. En Abraham werkt dat later ook uit in zijn leven. Op het moment dat Lot in de problemen zit, komt Abraham hem redden. En op het moment dat Sodom aangevallen wordt, redt hij alle mensen uit Sodom. En dan zegt hij, ik wil er ook niks voor hebben, want ik doe dit omdat ik God dien. Heel praktisch tot zegen zijn in je omgeving. Bent u dat? Dat is een deel van onze roeping. Nou, tenslotte is die zegen voor alle volken. God zegt dan van, ik zal jou tot een zegen maken voor alle volken. Alle volken zullen door jou gezegend worden. Nou, ik denk dat dat wat breder is dan het voor ons persoonlijk geldt. Ik denk niet dat alle volken nou specifiek door mij gezegend worden. Al mag je daar ook wel wat aan bijdragen. Via zending, via de opdrachten die God aan ons geeft, kunnen we een zegen zijn voor de volken. Daar is ook dat lied van, maak ons tot een zegening voor de volken. Maar hier geldt dat natuurlijk ook specifiek nog wat breder, want Abraham is dan de vader, voorvader van de Heer Jezus. En Jezus is uiteindelijk degene die de volken heeft gered. Hij is degene die de wereld weer met God verzoent. En zo is Abraham tot zegen van alle volken. En dat brengt ons even weer terug bij Jezus. Want die hele zegen, het zegen zijn voor anderen, dat lukt niet als je het alleen probeert. Want dan val je weer terug in Babel. Dan ga je zelf die toren bouwen, dan ga je proberen zelf een zegen te zijn, dan ga je zelf je naam groot maken. Dat gaat niet lukken. Je loopt altijd vast. En God steekt er altijd een stokje voor. God breekt altijd onze torentjes af. Ook al reiken ze niet tot in de hemel, God breekt ze af. God wil het ons geven. En de enige manier waarop God ons die zegen kan geven, dat God ons kan geven dat wij tot een zegen zijn voor anderen, is door de Heer Jezus heen. Hij heeft het volbracht. Hij is degene die de wereld met zich verzoent. En wij mogen daar deel van uitmaken. En rekenen we ook echt op Jezus daarin. Steun ook echt op hem, of bouwen we ons eigen koninkrijkje. Het enige wat Abraham hoeft te doen, in feite, is gehoorzaam zijn. En dan werkt God het voor hem uit. God gaat voor hem uit, God leidt hem. En het enige wat wij hoeven te doen, is gehoorzaam te zijn, onze zekerheidjes op te geven en hem te volgen. En dan werkt God de rest wel uit. Zijn we bereid hem dat uit te laten werken? Goed, dat was dus even die zegen. Heel rijk. Die zegen is zo bijzonder. Zegen voor hemzelf, zegen voor zijn omgeving en zegen zijn voor de hele wereld. En ik zei al eerder, wat een belofte. Dat is echt heel bijzonder. Wat een zegen. Die wil ik ook wel. En ja, die zegen hebben we. In Efeze 1, vers 3 staat dat wij alle zegeningen in de hemelse gewesten hebben. Laat dat even tot je indringen. We hebben in Jezus alle zegeningen al ontvangen. U heeft alle zegeningen die je in de hemel maar kan voorstellen al in handen. Het laatste stukje wat ik nog even wilde aanduiden is, in dat gedeelte zie je dan Abraham op pad gaan. Hij is gehoorzaam. Hij gaat rondtrekken met zijn tent. En je ziet, hij gaat van hier naar daar, naar een volgende plek. Hij reist rond. Hij verkent wat God voor hem heeft. Hij volgt zonder zekerheden. En toch bouwt hij wat op. Nou, wat bouwt Abraham? Een altaar. En niet één, maar twee. Dat valt dus heel erg op. Hij begint dus aan die reis en zegt hij, oké. En er staat helemaal niks over hoe de reis ging. Er staat niet hoe moeilijk het was. Er staat niet wat er allemaal fout ging, of goed ging, of fijn was. Er staat alleen, hij kwam daar en hij bouwde een altaar. Toen reisde hij door, staat niet hoe lang of later. En dan bouwde hij weer een altaar. En hij riep de naam des Heeren aan. Dus dat was super belangrijk dat hij dat altaar bouwde. Twee keer toe. Het contrast met Babel is weer enorm groot. Wat bouwden ze in Babel? Een toren voor zichzelf. om hun eigen naam groot te maken. Wat bouwde Abraham? Een altaar voor God, om Gods naam groot te maken. En dat is dus de opdracht die wij ook hebben. In onze roeping, die wij in ons leven hebben, roept God ons op om een altaar te bouwen waar we ook zijn. In onze reizen, iedere keer het gebied voor hem te claimen. Te zeggen, dit is Gods terrein. Wie die hier ook eerder God was, want in die tijd waren natuurlijk, was een land was verbonden met een bepaalde God. En Abraham komt daar binnen en die zegt van oké, dat mag allemaal wel zo zijn, maar nu is dit van God en hier wordt God geëerd. En dat geldt dus ook voor ons. Als wij ergens komen, dan vraagt God dat wij daar een altaar bouwen voor hem, dat God daar geëerd wordt. God staat centraal in zijn leven en waar die komt. En dat doet me denken aan een verhaal wat ik een paar maanden geleden hoorde. Een paar maanden geleden was ik met een aantal gelovigen uit een van de landen waar de minste christenen zijn. Zwaar vervolgde terroristen, islamitisch gebied, waar ik ook nu voor Bijbelvertaalwerk voor verantwoordelijk ben. Die waren naar een neutrale plaats gereisd om ons te ontmoeten, om samen te praten over het Bijbelvertaalwerk. 3 vertalers die met z'n drieën nog 3 andere gelovigen kenden in het land. Dat waren de enige gelovigen die ze kenden. En zij waren nu een aantal jaar christen, maar werden nu pas gedoopt omdat er niemand was om hen te dopen. Samen met hen vierden wij voor het eerst avondmaal. Nog nooit eerder hadden ze avondmaal kunnen vieren. En tegelijkertijd ervoerden zij de roeping om de Bijbel te vertalen voor de 2 grote talen in hun land. Dat zijn miljoenen sprekers. We hebben nog geen Bijbel. En zij zeiden, maar wij hebben gezien dat als de Bijbel beschikbaar is, dat dit ons land kan veranderen. En ook de moslims, als die de Bijbel gaan lezen, verandert dat alles. Wij zijn zelf ook christen geworden door de Bijbel te lezen. En wij geloven dat God 100.000 tot geloof gaat brengen door het Bijbelvertaalwerk wat wij doen. Ze zijn nu nog maar met z'n 3'tjes. En ze kennen 3 anderen. Zeg dat ze met z'n 6 zijn. Ze geloven in 100.000 gelovigen in hun land. Ze hebben visie. Ze hebben geloof. En ze volgen God. En ze weten dat ze levensgevaar lopen. Want ja, letterlijk. Als anderen erachter komen dat je christen bent, kan je hoofd afgehakt worden. Zeker als voormalige moslim, dan ben je een afvallige. En als afvallige heb je al de doodstraf verdiend. Ze weten ook dat in hun land mensen die ook maar verdacht worden van blasfemie naar Mohammed, gedood zijn. Of ze het nou gedaan hadden of niet, werden ze gewoon gelinst door een menigte. En in die context willen zij Bijbelvertaalwerk doen, willen ze God volgen en geloven ze dat God 100.000 tot geloof gaat brengen. Dat inspireert mij enorm om ook mijn eigen zekerheden op te geven. En ook hem te volgen op die onzekere reis. Ga naar het land wat ik je zal wijzen. Blijven we zitten in het land waar we nu zitten? Of willen we hem volgen? Dus staat God centraal in ons leven? Bouwen we die altaren? Of bouwen we torens? Markeren wij de plek waar wij gaan ook voor God? Of zien we dat als een taak die niet voor ons is weggelegd? Abraham bouwde die tent en zegt, dit is Gods gebied. Is dat ook voor u zo waar u komt? En vergeten we dat het uiteindelijk in de zegen niet zozeer gaat om ons, maar om wat God door ons wil doen. Zoals hij dat met Abraham deed. Nou, God begon met Abraham een geschiedenis die ook vandaag nog doorgaat. En hij roept ons ook op. En ik wilde even die twee dingen nog zeggen. God vraagt u en mij om hem te volgen naar de plek die hij ons wijst. En hij geeft ons de belofte dat hij ons een zegen geeft en tot een zegen zal zijn waar hij ons leidt. Zijn we er klaar voor? Zullen we op reis gaan naar het land wat God ons wijst? Amen. Heer, we vinden het vaak best eng om onze zekerheden op te geven. We willen graag weten waar we naartoe gaan. Maar we willen u danken dat u soms onze zekerheden afbreekt en dat u ons persoonlijk roept. Mij persoonlijk, iedereen in deze gemeente persoonlijk, om u te volgen. En dat u dan een fantastische toekomst voor ons heeft. Dat u belooft die ongelooflijke zegen te geven. Een zegen voor onszelf en een zegen voor de omgeving. En ik wil u vragen of u ons wilt helpen om daarvoor open te staan. Om kanalen van zegen te worden. Om ons door u te laten leiden. Niet op onszelf gericht, maar op u gericht. Dat dat altaar in ons leven centraal zal staan. Zodat u ons kunt gebruiken. En help ons nu elk van ons om dat praktisch in ons leven vorm te geven. Voor elk van ons zal dat weer anders zijn. Maar het principe blijft hetzelfde. En zonder u redden we het echt niet. Ik wil u vragen of u ons bereid wil maken, klaar wil maken, dat u ons wil leiden om u te volgen. Deze komende week, dit komende jaar, tot het einde van ons leven of tot u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.